Nee, niet weer de zoveelste Netflix-serie.
Kom naar de Monday Moves van BNR op 17 juni in De La Mar. Met deze keer op het podium de makers van de succesvolle podcast Napleiten. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. Bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen en de vraag hoe je ervoor zorgt als advocaat dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld. We gaan het bespreken, onder leiding van mij, Art Rooijakkers, op 17 juni dus in het De La Mar Theater in Amsterdam. Check bnr.nl/mondaymoves.
Dit is een BNR podcast.
Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Johan Middelkamp van Sallandse Wegenbouw. Een tijdelijke wegenbouwstop zorgt ervoor dat de sector 1,2 miljard euro misloopt. Welke gevolgen heeft dat voor Sallandse Wegenbouw? En hoe zorgt Middelkamp ervoor dat zijn bedrijf een echt familiebedrijf blijft? Het is niet misleidend, maar jullie doen heel veel meer dan wegenbouw. Hè? Er zijn niet heel veel wegen waar jij op weg naar Amsterdam overheen gereden bent die van eigen makelij zijn.
Nee, dat klopt. Dat klopt. We zijn Sallandse Wegenbouw met 3 divisies. We hebben een divisie infra. En dan moet je denken aan heel veel rioolwerkzaamheden. Herrichting van wijken, stadscentra. Uitleggen van persleidingen, dat soort zaken.
We hebben een herinrichting van wijken heb je soms ook nieuwe wegen nodig, of niet?
Ja, dat doen we wel. We hebben stratenmakers en we kopen asfalt in. Dat doen we wel. Dat is ongeveer 20% van ons werk. Maar het grootste deel is toch het andere gedeelte van riolering en dergelijke.
En daar hoort ook dus een stuk milieuwetgeving bij.
Ja, we hebben de Sallandse Milieu en Advies. Dus we hebben de kennis in huis om milieuwerk uit te voeren.
Hoort dat er niet al ongeveer onvermijdelijk bij? Dat als je een klant hebt die iets wil, dat je dan toch ook op de hoogte bent van de procedure. Dus was het niet eigenlijk zo klaar als een klontje dat dit onderdeel moest zijn van een bedrijf?
Je kunt wel ondernemer zijn, tuurlijk hoort dat erbij. Dat is dagelijks werk. Tegenwoordig ook elk vrachtje grond wat je moet vervoeren moet geregistreerd worden. Daar moet je kennis van hebben. We zijn daarvoor gecertificeerd. We hebben de BRL 7000, dus we mogen en kunnen dat doen.
Oh, we zitten er nu goed in. Wat heb je precies? De 1000?
BRL 7000.
Ah, ja. Ja. Ja, ja. Ik wist waar ik aan begon. Okay. Ja. En dan hebben we nog de sportaccommodaties. Ja. Want ik praat hier met een bevlogen oud voetballer.
Ook nog. Ja, we hebben ook voetballer. Ik was ballenvanger vroeger, keeper bij de Zweef. En van de vierde klas naar de hoofdklasse zijn we gepromoveerd. Een aantal jaren hoofdklasse gespeeld. En dus sport vind ik prachtig. We hebben meerdere sporten. En dat zie je dan ook met Sallandse United. Dus het aanleggen van de sportvelden,
is daar veel budget voor? Want dat is voor veel gemeenten toch ook een kostenpost, zo'n accommodatie en het beheer van die accommodatie. Staat dat niet een beetje onder druk?
Nou, dat valt op zich best nog wel mee. Dat gaat gewoon door. Er zijn heel veel velden aangelegd. Wat je nu op dit moment ziet, zie je alweer vervanging van de velden. Dus dat de kunstgras maar eraf gaat, dat er weer nieuwe matten opkomen. Daar zie je op dit moment veel. Nee, dat gaat gewoon door. En ook atletiekbanen aanleggen, renoveren doen we ook.
Wat ook gewoon doorgaat, en eigenlijk is het helemaal niet zo gewoon, dat is je bedrijf. Kun jij zeggen wat er eerder deze maand gebeurd is?
Ja. Eerste paasdag is mijn collega en mijn rechterhand is overleden, Edmond. 31 jaar samengewerkt en het bedrijf als het ware opgebouwd. En die is helaas ons ontvallen. En ja, dat is heel bijzonder om wat er gebeurd is, want om me heen zijn de mooiste dingen gebeurd. Ons bedrijf, ik ben er super trots op, hebben gewoon alles opgepakt en alles is doorgegaan. We hebben de organisatie opnieuw ingericht. En een van de jongens is doorgegroeid naar de directie, Bertel Slomp. Zit nu bij ons in de directie. We hebben zijn functie hebben we samen ingevuld. En het is alweer helemaal georganiseerd. Met doorschuiven van talent wat we hebben. En voor mijn plek, want maar ja, goed, ik heb de leeftijd dat ik de vragen morgen uit moet. Daar zijn we nu in gesprek met iemand die mijn plek in kan nemen in de toekomst. En dan kan ik de komende jaren het nieuwe talent begeleiden.
En langzaam. Je bent daar hartstikke trots op. En het klinkt ook als iets wat moest gebeuren. Maar laten we ook niet vergeten, en ik ben niet op zoek naar een traan, dat er wel dan iemand wegvalt die en heel belangrijk was voor het bedrijf en heel belangrijk was voor jou. Dan kun je toch niet zeggen, en morgen gaan we het op een andere manier doen met andere mensen. Daar moet je toch van bijkomen.
Ja, maar vanaf het moment dat ze zo me belden, we zitten trouwens ook bij ons in bedrijf, op zondagavond, 9 uur... zit ik in een of andere organisatiemodus. En ik zeg soms wel, je hebt geen tijd om te huilen. Misschien komt dat nog wel. Maar zo gaat het dan. Het is heel, heel vreemd waar je dan weer bezig bent. Dat is, ja, dat is heel bijzonder.
Maar dus op de eerste plaats bezig met je bedrijf?
Nee, maar ja, ja, bedrijf en verdriet. We hebben er wat afgehuld, hoor.
Ja.
Pas op.
Nee. Dat hoef je niet hier nu op de radio ook te gaan doen, hoor. Zo. Daar was ik niet naar op zoek.
Nee, maar dat gaat samen op. Het is een lach en een traan gaat samen op. We hebben contact met de familie. We zorgen goed voor de familie, dat de familie goed door kan. Dat hebben we allemaal geregeld. De aandelen blijven in de familie. De familie Geerst dan en de familie Middelkamp. We blijven een familiebedrijf. We gaan nu niet zeggen, we gaan de boel verkopen, want we hebben geen lol meer. Ja, het plezier hebben we wel, maar we hebben ook verdriet. Het gaat samen op. Het is heel vreemd, maar zo gaat het wel.
Familiebedrijf, je dochter Kim is ook onderdeel van de directie.
Ja.
Je sprak net over een mogelijke opvolger, want je hebt de leeftijd bereikt dat je daarover na moet gaan denken. De opvolger is niet jouw dochter.
Nou, wij hebben altijd in een team gewerkt. Op mijn plek komt er een nieuwe man of vrouw komt daar. Ja. Ja.
En waarom een nieuwe man of vrouw als je dochter toch ook met de paplepel hele bedrijf?
Dat is ook de formatie hoe we altijd gewerkt hebben. We waren met z'n drieën in de directie. Edmond, Kim en ik. Edmond voor de techniek, daar komt nou Battle in. Kim doet nieuw business. We hebben de innovatie met warmtecollectorvelden, noem maar op. En alle ontwikkelingen die er zijn met duurzaamheid, circulariteit, noem maar op. Dat pakt zij op. En ik heb de algemene gedeelte gepakt. En wij denken dat het goed voor ons bedrijf is dat we in die formule doorgaan. En vandaar dat er voor mij iemand nieuws kwam. Dat wil niet zeggen dat Kim weggaat.
Ja, maar nieuw zelfs business, duurzaamheid, circulariteit. We komen erover te spreken. Ja. Maar je bent hier 30 jaar geleden mee begonnen. Dik 30 jaar geleden mee begonnen. Inmiddels moet je natuurlijk wel met dit soort zaken meer dan zomaar een beetje rekening houden. Dat is heel belangrijk geworden.
Ja, zeker.
Dat is een hele grote verandering, lijkt me.
Maar we zijn continu aan het veranderen. Je kunt ons niet meer vergelijken met 30 jaar geleden. Je kunt mij ook niet meer vergelijken met 30 jaar geleden. We hebben altijd, we liepen niet vooraan, maar we hebben altijd wel de trends proberen te volgen wat er in de markt gebeurt. Met de ontwikkelingen, met vloeistofdichte verharding, met tankstations, drukriolering in buitengebied, nu de sport dan. En ook de warmtecollectorveld waar we nu toch ook een trend mee zetten. Energie halen uit kunstgasvelden. Ja, daar zijn we continu mee bezig.
Want hoe groot is het bedrijf? Dan weet ik ook een beetje of het normaal is dat je zelf de lijnen uitzetten of dat je toch een beetje meer de trends moet volgen.
We maken iets meestal tussen de 17 en 20 miljoen ligt onze omzet. En we hebben 130 mensen ongeveer aan het werk, waarvan de helft, 55, 60 bij ons op de loonlijst staat.
En de omzet ligt meestal tussen de 17 en de 20 miljoen.
Dat kun je niet van tevoren.
Maar
18 miljoen is de laatste paar jaar.
En wat is dan de richting van de beweging? Beetje omhoog, beetje naar beneden?
Nee, stabiel. Stabiel.
Ja, vraag omdat er ook wel berichten naar buiten komen van instanties als het Economisch Instituut voor de Bouw, banken die zeggen er komt een bouwdip aan.
Ja.
Last van?
Wij hebben er nog niet zoveel last van. We hebben een goede orderportefeuille, we kunnen goed door. En we hebben ook een leuke marge voor onze branche dan. Hè. Als wij 2% rendement halen, zeggen we dat hartstikke goed doen. Het is eigenlijk een beetje raar, maar dat is zo bij ons.
Want zo dun is het?
Ja, het is heel dun.
En dat is al 30 jaar zo.
Daar leven we gewoon mee. Ja. Maar dat komt ook. Wij gaan ook goed met onze mensen. We betalen onze mensen ook goed. En wij werken niet alleen voor het geld, wij werken voor de waarde.
Hoe komt het? Want daar wil ik echt nog wel op door, hoor. Op de waarde die jullie hechten aan mensen en het goed daarmee omgaan. Hoe komt het dat die bouwdip wordt voorspeld? Dat grote bouwers daar toch ook wel de eerste signalen van opvangen, de eerste klappen van opvangen. En dat jij zegt, nou, wij marcheren lekker door.
Ja, kijk, we maken in de sector 13 miljard. En als er dan 1 miljard afgaat, ja, moet ik daar nou wakker van liggen?
Ja, dus die bouwstop waar je het nu in het bijzonder
over. Ja, je zegt, gaat 1 miljard wordt er met gebouwd, zeggen ze. Dus ja, dan denk ik, het valt wel mee. Maar wij hebben ons specialisme. Kijk, wij hebben de drie divisies en onze mensen kunnen bij alle drie divisies werken. Ja. Dus, ja.
Wie zijn die mensen? Want jij hebt je al jarenlang ingezet voor nuggers. Dat zijn niet-uitkeringsgerechtigden.
Ja,
je komt toch in een jargon terecht, zeg. Ja. Maar goed, de nuggers.
Ja,
waarom is dat voor jou een belangrijke groep?
Nou, is 10 jaar geleden ongeveer is dat begonnen. Wij moeten, als wij werk aannemen van de overheid, moeten wij een percentage met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten wij invullen op onze projecten. Wat krijg je dan vaak? Draaideurmodellen. Mensen komen erin, vliegen eruit. En ja, dat is geen duurzaamheid. En 10 jaar geleden werd mijn dochter nugger. Ik had er nog nooit van gehoord. En niet uitkeringsgerechtigd. Dus als je in de bijstand zit of in de WW zit, dan was er in die tijd, iedereen hielp je aan werk. Maar een nugger die deed schors, deden we niks voor.
En waarom word je nugger? Wanneer ben je dat?
Als je dus thuis woont en dus kunt leven van papa en mama en geen uitkering krijgt. En ja, dan word je nugger. En ja, er zijn er 300.000 van in Nederland. Dus gewoon een verloren generatie, zeg ik. En toen hebben we voor een jaar of 4, 5 terug hebben we dus Dynamisch op Weg opgericht. Samen met de Kern, een maatschappelijke organisatie en het ROC van Twente. We helpen dus jongeren, hoofdzakelijk jongeren van 18 tot 27 jaar, maken weer werkfit en schoolfit. Nou, we hebben er ongeveer 80, 90 gehad. En 3/4 is weer aan het werk, gaat weer naar school toe. Dus die formule werkt goed.
En hoe makkelijk of moeilijk is dat om het startschot te lossen? Hè? Dus ervoor te zorgen dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren met wat partners, als ik het goed begrijp. En dat dan ook echt voor elkaar te krijgen? Want moet je dan nog de bureaucratische molen door?
Je moet eigenwijs zijn. Wij hebben gewoon gezegd, Dynamisch Weg doen we onze eigen manier. Er zit een hek omheen, geen bureaucratie. Jongeren komen binnen, doen op basis van vertrouwen. Ze gaan aan het werk met jobcoaches van school die een opleiding krijgen. En we gaan gewoon aan het werk en we zien wel wat ze leuk vinden. We kijken naar competenties en dat ga je doen. Van die 89 zijn er maar 2 bij ons in bedrijf gekomen. 10% in onze sector en 90% gaat andere industrie in. Wij zeggen, je moet doen wat je leuk vindt, want daar ben je best in.
Want ik dacht, nou, die Johan die heeft een mooi geitenpaadje gevonden. Er zijn zat bedrijven die op zoek zijn naar personeel. En dat zal de komende jaren alleen maar meer worden, want Nederland vergrijst. Maar deze nuggers, deze speciale groep, dat zijn mensen die niet uiteindelijk in grote getalen bij jou komen werken.
Nee. Je moet doen wat je leuk vindt. En iedereen vindt de wegenbouw dan niet leuk.
Ja, ik weet het niet. Jij houdt het al meer dan 30 jaar vol.
Ja, ik vind het mooiste beroep van de wereld hebben, hoor. Maar nee, dit is hartstikke leuk. Maar ze vliegen alle kanten op. En dat vinden wij ook niet erg. En het kan ook andersom gebeuren. En ik denk dat daar de kracht ook ligt. Want wij, voor de tiende van de kosten dat de overheid doet, brengen wij ze weer terug op de plek waar ze horen. En dat doen we nu 1 keer. En daarmee hebben wij een duurzame invulling voor die SROI. Maar dan voldoe ik ook aan mijn verplichting naar mijn klant toe, naar de overheid. En dat is een hele mooie formule.
Oh, dus uiteindelijk is het wel goed dat jij achter een bepaalde categorie een vinkje kunt zetten. Ik ben maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen.
Ik kan van alles van bureaucratie vinden, maar ik zit wel in die wereld in. Dus daar moet ik wel in meedoen natuurlijk.
We gaan naar een dilemma. Als je dat wil toelichten zometeen, maar eerst een keuze wil maken, heel graag. De wegenbouwstop, dat gaat mijn bedrijf de kop kosten. Of Zalandse Wegenbouw is divers genoeg om ook deze bouwstop te overleven?
Ja, die overleven wij wel.
Johan Middelkamp is hier van Zalandse Wegenbouw. En die wegenbouwstop, dat gaat om nieuwbouw van wegen. Hè? Volgens mij mag er nog wel groots worden gebouwd of verbouwd daar waar het gaat over renovatie. Want de minister zegt, bereikbaarheid, daar hoort het om te gaan. En de grootste winst is het op dit moment te realiseren bij renovatie van wegenbouw. Snap je die afweging?
Ik snap de afweging wel, want kijk, het geld wordt nu in ieder geval gebruikt om te bouwen. Kijk, als je het nieuwbouw niet doet en je gebruikt het geld niet, en er is minder werk, dat zou ik veel erger vinden. Ik heb best wel plaatsen, en ook bij ons in de regio, we willen graag de Rijksweg 35 aangelegd hebben bij ons in Zalland Twente. En die valt dan weer af en nu komt er meer, zien we weer een stukje terug. Ja, dat vinden we heel vervelend. Maar de andere kant is, als ze niks doen met dat geld, dan vind ik het nog veel erger. Dus het wordt nog gebruikt voor het onderhoud.
Hoe heeft het zover kunnen komen dat er zo grootschalig onderhoud nodig is? Volgens mij praat ik morgen met een aannemer die dacht, de Van Brienenoordbrug, daar ga ik me maar eens op storten. Dat gaat niet door, dus het gaat over bruggen, het gaat over wegen, het gaat over spoorwegen. Ja. We zijn een welvarend land. We komen nu tot de conclusie dat heel veel van onze vitale infrastructuur jaar of 60, 70 oud is en dat niet meer gaat. Maar dat zie je toch ook van kilometers afstand aankomen?
Ja, je hebt gelijk. Dat zie je aankomen. Dat is op tijd inspecteren hoe het erbij ligt. En beleid maken, korte termijn, lange termijn. En geld ook gebruiken. Maar daarnaast heb je ook allerlei procedures waarmee te maken hebben.
Geld ook gebruiken, wat bedoel je? Er is wel geld beschikbaar, maar blijft op de plank liggen?
Dat gebeurt ook. Kijk, als je het over rioleringswerk hebt. Hè, we betalen allemaal onze rioleringsheffing. En dan zie je soms wel dat de plannen gewoon op de kast blijven liggen. Omdat er blijkbaar geen mensen genoeg zijn om het verder uit te werken. En ja, dat vind ik dan wel jammer.
Ja, dat is een onderuitputting. Er worden wel plannen gemaakt, maar er is niemand om het ook daadwerkelijk uit te voeren.
Ja, Ja, dat gebeurt.
Ah, ja. Maar, en hoe komt dat dan? Je gaf zelf al aan, niet iedereen smult van wegenbouw. Je mag ook iets anders gaan doen als je wil. Maar blijkbaar is het dan ook niet aantrekkelijk genoeg.
Mijn persoonlijke mening is dat wij door de bureaucratie die we hebben, dat we de techneuten het vak minder leuk vinden. Als jij een technische uitvoerder bent en je wil graag bouwen en je moet 40-50% van je tijd moet je administratief bezig zijn, daarvoor ben je geen techneut. Ik vind dat moeten we echt wezenlijk veranderen.
Ja, want dat is ten opzichte van dik 30 jaar geleden wezenlijk veranderd, maar niet de goede kant op.
Zeker. Als je ziet wat voor rapporten we moeten maken voordat we de schop in de grond kunnen zetten. Dus, dat is gewoon onwijs veel.
Nee, je hebt natuurlijk de afgelopen jaren denk ik zelf ook voorbij zien en horen komen waarom dat is. Hè. Het gaat over stikstofmetingen, het gaat over PFAS in de grond, het gaat over impact op het milieu, de omgeving. We hebben natuurlijk nu wel een nieuwe wet, de omgevingswet, waardoor zaken versoepeld zouden moeten worden.
Ja, je zegt het goed.
Ja. Maar denk je dat dat een verschil kan gaan maken? Zo'n nieuwe wet? Ja, de grootste verbouwing van de wet sinds Thorbecke?
Ja, maar al die wetten. Ik ben meer van het simplisme. Hoe zeg je het netjes? We bedenken regel op regel op regel om het goed te maken. En probeer eens een vrachtje grond gewoon van A naar B te brengen. Je moet rapporten schrijven, noem maar op. Hè, waar het zo wel iets in kunnen zitten.
Maar is dat allemaal gewoon flauwekul?
Ik vind heel veel dingen kunnen anders, ja. We doen alles op basis van wantrouwen in plaats van vertrouwen. En we moeten elkaar eens wat veel meer vertrouwen. Tuurlijk moet je goed werk maken. Tuurlijk moet je de wereld schoon houden. Maar we gaan eruit van die aantal die het dus niet goed doen. Ja. We hadden het net over bedrijven die dus mensen aan het werken wat niet goed is. Daar hebben we het over. Maar 90% of 95% van de bedrijven doen het wel goed. En dat is ook met werken maken. En we maken heel goed werk met elkaar. Maar ik kan een ander voorbeeld noemen. We hebben nu een nieuw veiligheidscertificaat bedacht in de bouw. En dat kost me, als ik dat door zou zetten bij ons, kost me 10.000 tot 15.000 euro. En dan moet ik 150 vragen invullen en moet ik een boek schrijven.
Ja, omdat er ongelukken gebeuren. Of omdat sommige mensen die actief zijn op die werkplaats zijn ingehuurd via. Ja. Dan is de vraag, wie is daar uiteindelijk verantwoordelijk voor?
Nou, op die plekken waar dat gebeurt, moet je ze aanpakken. Maar moet je de hele wereld daarvoor straffen? Ons ongevalpercentage in de markt is 5,3% gemiddeld. Wij zitten op 2,0. Gebeurt bijna niks bij ons. En dan moet ik dus een boek gaan schrijven omdat het ergens anders misgaat. Ja, dat vind ik niet goed.
En je gaat dat boek schrijven omdat je anders
anders krijg je geen opdrachten. Veiligheid is nummer 1 bij ons. Als je bij ons niet veilig werkt, dan krijg je echt op je donder. Want ik wil niet hebben dat gebeurt. En dat gebeurt bij ons ook niet.
Ik vraag me nog op een wat groter, hoger niveau af. Als jij een project doet voor de overheid, laten we maar zeggen, bij wie ligt dan het risico als dingen duurder worden, langer duren? Want in veel aanbestedingsprocedures wordt dat een ding dat veel bedrijven zeggen, nou, maar onder deze voorwaarden, nou, mij niet gezien, ik ga wel wat anders doen.
Nee, dat klopt. Als je de calculatiekosten kijkt bij ons bureau, de scoringspercentage van 30-40% hebben we. De 70% rekenen we uit op niet. En we hebben een tenderkosten aanbevelingvergoeding die niet wordt gehanteerd. Dus we maken heel veel kosten die niet betaald worden. En dus die kosten die ik maak, moet ik weer met een andere klant ophalen.
Maar is dat part of the game, dat je niet alles binnenhaalt waar je op intekent?
Ja, dat is ons systeem. Ja, ik kan niet alles winnen.
Maar daar hou je ook rekening mee, toch? Als jij alles wint, heb je ook een probleem, denk ik.
Ja, dan hebben we te veel werk. Nee, maar dan kunnen we wel minder gaan calculeren. Kan ik beter de jongens anders werk laten doen, dat we dus echte werken gaan maken. Dus ik vind dat die aanbestedingswet, die moet je meer laten bewegen met de markt. Waarom moet ik met een tender met 5 bedrijven inschrijven? Drie zou ook genoeg zijn. We hebben werk genoeg met elkaar. Waarom moeten we daar tijd en energie in besteden?
Zie jij overigens die hele grote bouwers ook langzaam lonken naar jouw projecten? Want ik heb ze hier wel gesproken. En hier zo net voor de deur is een grote rotonde. Ik sprak met, ik weet niet meer, Bam of Heijmans. Ze zeiden, nou, weet je wel, echt die mega grote infrastructurele projecten. Het zal allemaal wel. Dat is voor mij te riskant. Die rotonde hier voor de deur. Ook interessant.
Je ziet een kleine verschuiving op dit moment. Maar ik vind het niet zo erg, want kijk, als het om de kostprijs gaat, dan kunnen we heel goed winnen. Als ze geld in gaan zetten om het werk te kopen, ja, dan verlies ik het. Maar zoveel geld heb ik niet. Maar als het echt om werken gaat, dan zijn onze jongens daar veel beter in. Dus die concurrentie ben ik niet zo bang voor.
We gaan naar het tweede dilemma. Weer kiezen graag. Na mijn lobby om de betalingsstructuur in de bouw te veranderen, zien wij een verbetering. Of helaas moet ik concluderen dat mijn oproep aan doofmansoren was besteed.
Ja, dat is een hele mooie, maar we zien langzaam een verbetering. Gelukkig. De steen begint te rollen.
Johan Middelkamp is hier van Sallandse Wegenbouw. Nog even in het kort, hoe wordt er op dit moment door wie betaald? Nou, in de bouw.
Nou, dat heeft te maken met de methodiek. In de infra, als je de RAW-systematiek hebt, dan is het, de methodiek is zo dat je dus, als je begint, dan moet je al een bankgarantie geven. Dan kun je bijvoorbeeld na 6 weken, als je begint, dan ga je het werk. Dan na 4 weken wordt er gemeten wat je gedaan hebt. Dan kijk je ook nog even wat je verwerkt hebt. Heb je bijvoorbeeld de vrachtstenen gekocht en de helft verwerkt, mag je maar de helft opvoeren. Dan krijgt de opdrachtgever de tijd, 2 weken, maar soms duurt het ook langer, om een termijn goed te keuren. Dan mag de factuur weg. Nou, en tegenwoordig betaal je wel binnen 30 dagen. Maar als ik die tijd even bij elkaar optel, 2 tot 3 maanden voordat je geld op de bank hebt staan.
Dus je bent eigenlijk aan het voorfinancieren.
Wij hebben ongeveer 25% aan vorderingen openstaan van onze jaaromzet. In de markt is dat 3 miljard.
Ja, en het gaat in jouw geval toch ook al om 4 ja, miljoen, 5 miljoen?
Ja, dat heb je helemaal goed. En ik vind dat eigenlijk ongehoord.
Ja, dat vind je al langer.
Ja,
al 30 jaar. Je hebt er ook een punt van gemaakt.
Ja.
Je hebt gesproken met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, vorig jaar op de Dag van de Ondernemer.
Ja,
nou,
klopt.
Dan vertel je je verhaal dat je het al 30 jaar lang eigenlijk een grove schande vindt dat het gaat zoals het gaat.
Ja, klopt.
En toen?
Nou goed, we hebben dus Ingrid is ook ambassadeur voor ons. We zijn vorig jaar mei zijn we begonnen met een aftrap in Hellendoorn om het uitrollen van ons nieuwe systeem wat we hebben. We hebben de subsidie gekregen van Beter Aanbesteden om dit te gaan doen. En dat zijn we nu aan het uitrollen. Dus wat we nu doen is, als een werkaannemer in plaats van een bankgarantie doen we een rekening weg van 2 tot 5%. Omdat de voorbereidingskosten ook betaald moeten worden. Als we aan het werk gaan, dan maken we een prognose bijvoorbeeld van een ton. Dan gaat er een factuur van een ton weg. Dan hebben we 30 dagen op de bank staan. En dan wordt die ook binnen een week in de keten betaald. Dus ja, dat
het is opgelost.
Het is opgelost.
En is het echt opgelost?
Ja, dan is het echt opgelost. En dan er zijn gemeentes, Hellendoorn, Enschede, Rijsholte bij ons in de buurt die toepassen. We zijn bij Rijkswaterstaat geweest, die willen het nou ook gaan uitwerken. Morgen zit ik in het Westland, die wil het ook oppakken. We hebben de bisop gehad in Brabant. Het begint echt te lopen.
Want hoe heeft het zo lang op deze manier kunnen functioneren? Als je dus echt zegt, dat gaat in totaal om 3 miljard, dat zal heel veel bedrijven raken.
Ja.
Is dat omdat er toch een afhankelijkheidsrelatie is?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat is het. Het is, men is bang om tegen de klant te zeggen van je moet sneller betalen. Bang dat je geen uitnodiging meer krijgt. Ik denk dat dat behoorlijk meespeelt.
Maar als jouw klant bijvoorbeeld Rijkswaterstaat is, volgens mij doen jullie daar zelf niet direct zaken mee. Maar en je komt daar in het verkeerde laadje terecht, omdat je ingewikkeld bent. Ja, dan kan dat natuurlijk ook wel grote consequenties hebben.
Nou, ik denk dat het ook de reden zou kunnen zijn voor veel aannemers om te zeggen van ja, nee, ik ga die opdrachtgever niet plagen. En maar de opdrachtgevers waar we de pilots hebben gedaan en met ons meekijken en het gewoon open kaart spelen en zien hoe het gaat. Ja, die zeggen gewoon van waarom hebben we dat niet eerder gedaan? En die bankgarantie, die doen we niet meer. Want dubbele zekerheden vragen in onze sector, het mag in principe niet. Dat vinden ze nu ook niet meer nodig.
Werd het ook, hè, ondanks dat je dit al 30 jaar een probleem vindt, te gek omdat materialen steeds duurder worden, omdat mensen steeds duurder worden, dat het gewoon echt spaak ging lopen? Of heeft dat er niet zoveel mee te maken? Omdat ik zag dat in de hele breedte bouwbedrijven wel een over het algemeen toegenomen omzet zien, maar de winstgevendheid neemt af vanwege alle zaken die duurder worden. En als je dan ook nog de boel moet gaan voorfinancieren.
Dit scheelt de sector ongeveer 150 miljoen. Dus, en we willen met elkaar emissieloos gaan werken. Wij willen heel graag investeren in emissieloos materieel. Hè, om aan die vraag te kunnen voldoen. Maar ik heb het geld er niet voor. De banken zijn lastig om geld te krijgen in deze tijd. Dus als ik die miljoenen op de bank heb staan, dan kan ik zelf investeren. Dan kan ik emissieloze machines kopen. En dan kan ik aan de duurzaamheidsvraagstuk kan ik beter meedoen.
Ja. Ga je daar nog zelf echt aan meedoen? Want je bent dus in gesprek met een opvolger. Wat is nog jouw horizon bij Sallandse Wegenbouw?
Mijn horizon?
Ja.
Een mooie overdracht. En dat, ik noem dat de geest in de fles blijft. Dat we dus jong en dynamisch blijven, goed voor elkaar zorgen. Dus dat we die waarden, dat vind ik heel belangrijk, dat we daarvoor gaan. En dat ik denk dat het ook de reden is dat wij dus deze moeilijke periode toch met elkaar door zijn gekomen.
Maar je koppelt er geen termijn aan?
Ik niet. Ik vind het nog veel te mooi. Ik moet wel minder gaan doen, maar ik wil niet in de weg lopen. Maar ik ben nog niet weg hoor.
Dit was de Top van Nederland met Johan Middelkamp van Sallandse Wegenbouw. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Mark Uleman, topman van ProDrive Technologies over de Amerikaanse groeiambities van een belangrijke toeleverancier van ASML en Philips. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.